Tot zover de Wereldomroep. De Wereldomroep neemt met een historische 24-uursuitzending afscheid van u, de Nederlandse luisteraar. Nog één keer brengt de Wereldomroep in alle windstreken het gevoel van thuis. Het gevoel van de radio als vriend in den vreemde. Hier is Karin van den Boogaard.
Goedemorgen en hartelijk welkom bij het 9e uur van deze radiomarathon. Satelliet-tv-zender BVN, het beste van Vlaanderen en Nederland, is niet meer weg te denken voor menig Nederlander in het buitenland. Aan de wieg van BVN stond de Wereldomroep, bekend als radiobedrijf. Wat veel minder bekend was, was dat er allang tv werd gemaakt bij de Wereldomroep. Drie mannen te gast uit de periode van de vroege tv en uit de tijd van de oprichting van BVN. TV die wereldwijd via de satelliet verspreid werd. Even die drie gasten hier aan mij voorstellen aan u. Om te beginnen rechts van mij Ton van der Horst. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
80 dit jaar.
Ja, inderdaad.
Dus dat is lang geleden dat je bij de Wereldomroep, ik mag je zeggen.
Ja, alsjeblieft
wel. Tegen jullie allemaal, hè?
Ja. Graag. Ja.
Lang geleden dat je bij de Wereldomroep begonnen bent.
1964 was dat.
Als
omroeper en nieuwslezer en na korte tijd ook programma maken.
En bij de radio dus?
Bij de radio.
Want dat is de basis vaak, hè?
En dat heeft een jaar of drie geduurd. En toen ging ik mij oriënteren op het beeld.
Ja. Hoe kwam je hier terecht?
Sollicitatie. Ik woonde in Rijswijk en solliciteerde in Den Haag. Ik maakte toen een jazzprogramma voor de VPRO. En die programma's werden altijd opgenomen in de studio van Den Haag. En daar zat een technicus. En toen ik dus solliciteerde en opgeroepen werd, kwam ik die technicus daar tegen. Dus we kenden elkaar goed. En dat heeft misschien geholpen dat ik aangenomen
Wie
ben.
Wie weet, hè? Je bent in ieder geval aangenomen. Ja. En je hebt hier hoe lang gewerkt tot? 92?
28 jaar.
28 jaar, maar liefst. Hans de Wild zit links van mij. In 82 begonnen bij de Wereldomroep, Hans?
81.
Scheikunde heb jij gestudeerd, hè?
Natuurkunde.
Oh, sorry.
Nee, maakt niet uit.
In ieder geval een beta-studie. Hoe ben je hier terechtgekomen bij een omroepbedrijf?
Ja, een lange omzwerving. Op een gegeven moment, laat ik maar één link leggen. Op een gegeven moment ging ik voor de NOS populair wetenschappelijke televisieprogramma's maken. En dat is natuurlijk wel handig als je een natuurkunde-achtergrond hebt. En zo kwam ik met het medium televisie in aanraking. En zo gleed ik eigenlijk ook wel via een brief, net zoals Ton, heb ik die ook geschreven, ja. De Wereldomroep binnen.
Dus bij de radio ben jij hier nooit geweest, echt?
Jawel, ik ben bij de radio begonnen.
Wat heb je daar
gedaan?
Dat
heette toen transcriptie. Dat waren radioprogramma's die we niet uitzonden over de Korte Golf, maar die we beschikbaar stelden aan partnerstations. Buitenlandse radiostations. Eén voorbeeld, om het wat concreet te maken. De Wereldomroep maakte vanaf zijn oprichting een hele mooie opname van het Concertgebouworkest. Die werden tot in de jaren 50 ook nog uitgezonden over de Korte Golf. Maar toen FM stereo opkwam, is men daarmee gestopt. En werden die concerten bijvoorbeeld aangeboden aan hele good music stations in de Verenigde Staten. En dat was mijn werk, dat soort dingen produceren en partnerstations ervoor vinden om die zover te krijgen dat ze de programma's gingen uitzenden.
Ik heb jouw naam ook nog in een ander verband gehoord. Zullen we even luisteren?
Ga je gang.
Radio Pays-Bas International, Radio Nederlande, vous invite à écouter Le cauchemar d'Albert. C'est un scénario de Hans de Wilde, dialogué par Jean de Give et réalisé avec la collaboration technique de Peter Boss.
Oh, là, là, là. Encore une nuit de cauchemar.
Een nuit cauchemar.
Ja, nachtmerrie.
We hebben de archieven opengetrokken, hè? Dat snap je, voor deze 24-uursmarathon. Ja. Wat heb ik dit gevonden? Wat was dit?
Nou, dat was ook een voorbeeld van een transcriptieprogramma. We hadden een Franse medewerker, Jean de Give. Je hoorde hem met zijn prachtige stem. En die maakte onder andere, hij deed wel een heleboel dingen, maar hij maakte onder andere hoorspelen in het Frans. Die wij weer gekopieerd op een bandje of later op een cassette of een grammofoonplaat of een cd beschikbaar stelden aan Franstalige radiostations.
En in dat verband werd jouw naam genoemd, Hans de Wild.
Ik had een paar van die hoorspelen bedacht. Op een gegeven moment zei de Give, heb jij nog wat leuke ideeën voor hoorspelen? En toen heb ik er een paar synopses voor hem opgeschreven en dit was er één van.
Oh, hier kon ook echt alles eigenlijk, hè? Als ik jou zo hoor.
Jij zegt het.
En last but not least aan tafel, Lodewijk Bouwens. Ja. Hartelijk welkom ook, Lodewijk.
Dankjewel.
Directeur geworden in 94.
Klopt.
Ja. Hoe kwam jij hier terecht?
Naar aanleiding van een advertentie van een headhunter in dit geval. Dat er een nieuwe directeur gezocht werd voor een radiostation. Wat in een reorganisatieperiode verkeerde. En dat was mijn achtergrond.
En jij dacht leuk.
En vanuit die achtergrond dacht ik, nou, ik zat op dat ogenblik bij contentbeheer. Dat was iets totaal anders. Ik was daar algemeen directeur van Schroefers. Dat had ik ook net gereorganiseerd. En ik kwam eigenlijk toch om die reorganisatie af te ronden. Maar ik ben 10 jaar blijven hangen.
En hoe was het dan om in zo'n mediabedrijf terecht te komen, als De Wereldomroep?
Ja, fantastisch. Ik had het nog nooit gedaan. Ik was natuurlijk wel eens geïnterviewd. Niet overigens door De Wereldomroep. Maar ik was ook wel eens in het internationaal geweest en dat soort dingen. Maar ik had absoluut geen enkele ervaring in de media. Maar dat was trouwens ook een van de eisen. Of eisen is misschien een groot woord.
Dat je geen ervaring in de media had?
Ja, een van de keuzen was in elk geval dat het stond in de advertentie dat het niet iemand uit de mediawereld moest zijn, maar bij voorkeur een topambtenaar of een ondernemer.
Ah.
Nou, ik was het allebei geweest, dus ik dacht, dat is mijn baan. En dat bleek ook zo te zijn.
En hoe lang heeft het geduurd, want wat deden, doen we hier allemaal niet bij De Wereldomroep, voordat je een beetje ingewerkt was?
Daar was eigenlijk geen tijd voor. Ik werd ongeveer uitgekozen door een commissie vanuit het bestuur in februari. En ik had nog verplichtingen tot juni dat jaar, maar dat wilden ze niet. Dus ik kon alleen komen als ik direct mee begon te lopen. Dus ik ben weliswaar pas op 1 juni benoemd. Maar ik ben vanaf februari heb ik meegelopen met de interim manager die er toen zat. En dat was inderdaad een periode waarin ik dacht, nou hier is wel het een en ander te doen.
Ja, nou dat is ook gebleken. Hè?
Dit was een drukke tijd.
Ja. Terug naar de vroege periode eerst van de tv. Tom, jij bent hier begonnen, zoals je zei, bij de radio als omroep en nieuwslezer. Maar al heel snel ging je ook met beeld bezighouden. Wat werd er al aan tv toen jij hier kwam gemaakt?
Toen werden er programma's gemaakt met Surinamers en Antillianen die hier in Nederland werkten. En een soort van verlengstuk van de groetenprogramma's die er toen ook gemaakt werden voor de radio. En daar maakten we programma's van. We kozen dan een Antilliaan of een Surinamer of alle twee uit. En die vertelden dan wat hier aan het doen was.
En altijd een Surinamer en een Antilliaan?
Ja, dat was het begin. En later is dat natuurlijk, heeft zich dat verder ontwikkeld.
Ja.
En het bleef niet alleen de... Het was ook zo dat het gecombineerd werd, hè? Antillen en Suriname samen. En dat was niet zo verstandig, want Suriname en Antillen zijn twee verschillende landen. Mm-hmm. Dus in mijn tijd hebben we dat ook gescheiden.
En dat hing ook samen met, begreep ik, de Stichting Culturele Samenwerking Suriname en Antillen.
Ja.
Die droeg ook bij aan die programma's?
Ja, die betaalden een hoop geld daarvoor. STICUSA heette die organisatie. En eigenlijk was dat de geldschieter voor de televisieprogramma's hier.
En hoe, dat werd hier gemaakt. Die programma's werden hier in Hilversum gemaakt.
Ja, meestal wel.
En hoe gingen die dan naar die kijkers?
Oh, dat bedoel je, ja.
Nou, ik probeer het scheppingsproces even te reconstrueren met jou. Dat werd hier gemaakt. Je zocht die mensen op in Nederland.
Bestond natuurlijk een medium en dat heette film. Dat bestaat tegenwoordig nauwelijks meer.
Wie weet dat nog?
En dat ging dus allemaal op film. Mm-hmm. En dat was natuurlijk heel duur. Dat was, en ook onhandig, want zo'n filmrol die duurde 10 minuten. En tegenwoordig kun je met video kun je natuurlijk veel langer mee. Dus dat werd op film opgenomen, gemonteerd. Meestal ook hier, daarvoor ook nog wel bij de NOS en zo. En dan ging het op het vliegtuig naar Antillen en naar Suriname.
En die gingen dan kijken naar een programma over Surinamers en Antillianen hier in Nederland?
Zo is het.
Hadden ze daar behoefte aan?
Ik denk dat ze het heel leuk hebben gevonden, als ze die mensen kenden. Maar het is natuurlijk toch ook een, ik heb ook wel eens gedacht van moet dat eigenlijk allemaal wel. Maar we deden het.
En waar kwam die gedachte bij jou vandaan? Moet dat eigenlijk allemaal wel?
Nou ja, omdat het zo... Het is zo ver van elkaar weg. En je publiek... het publiek dat keek naar die programma's... Ja, dat kende je dus eigenlijk helemaal niet.
Nee, dat heeft mij zo gefrappeerd toen ik in deze materie dook. Dat zijn natuurlijk twee werelden van verschil, zeker in die tijd... Ik vond het zo abstract lijken dat je hier programma's maakt, die doe je dan inderdaad, stuur je op met het vliegtuig naar daar. Dus actueel konden ze al niet zijn waarschijnlijk, niet heel actueel. En dat was ook niet de bedoeling, hè. Het was meer cultureel gericht. Weet jij, kregen jullie reacties? Weet jij hoe dat daar aankwam?
We kregen ontzettend weinig reacties. Het is eigenlijk, als ik dat even mag zeggen, precies hetzelfde als met die radioprogramma's ook gebeurde.
Je mag je alles zeggen, toch?
De radioprogramma's werden ook op het vliegtuig gezet. En toen hebben we op een gegeven moment gedacht van, nou, daar kan best een filmpje bij. Mm-hmm. En dat is ook zo gebeurd.
Maar die reacties, die Hans de Wild, heb jij dat ook gemerkt? Waren er reacties?
Jazeker. Er waren vooral reacties van de ontvangende radiostations. Want vergeet niet, wij maakten het programma. We stelden het beschikbaar aan een partner. En iemand op dat partnerstation neemt dus de beslissing om jouw programma uit te zenden. En van die mensen kregen we heel veel reacties.
Ja, van die mensen die jouw materiaal gingen hergebruiken, zal ik maar zeggen. Ja, of gebruiken. Maar precies. Van die luisteraars die je dan weer hoorden.
Nou ja, kijk, die reageerde in eerste instantie. Kijk, als je muziekliefhebber bent en je woont in Los Angeles en je stemt af op je lokale station KUSC en je hoort een concert van het Concertgebouworkest, dan schrijf je in eerste instantie, als je het heel mooi hebt gevonden, naar je radiostation. En niet naar de Wereldomroep of niet naar Radio Nederland, zoals dat dan misschien in de aftiteling nog werd gezegd. Maar via onze collega's op die stations kregen we heel veel reacties. En in Amerika deden we ook heel veel luisteronderzoek. En daaruit bleek bijvoorbeeld dat de concertserie, die ik maar weer steeds als voorbeeld aanhaal, tot de 10 populairste programma's bij Public Radio in Amerika behoorde.
Goed, dus jij wel reacties, Ton. Jij dus inderdaad bijna niet, zoals je zegt.
Ja, kijk, de frequentie van die programma's was natuurlijk ook veel lager. Er gingen veel meer radioprogramma's over zee dan televisie.
Ja. Ik heb een fragment gevonden van jou, Ton, van Magazine. Zegt dat goed of was het Magazine?
Het was Magazine.
Magazine. Gepresenteerd door jou. Zullen we gaan luisteren hoe het klonk? De eerste uitzending in 71.
Dames en heren, goedenavond. Het doet ons erg veel plezier om u vanavond ons eerste televisiemagazine te kunnen presenteren. Magazine is een programma dat we om te beginnen eens in de 2 maanden hopen uit te zenden. En dat is samengesteld uit korte reportages en gesprekken waarin we aandacht zullen besteden aan mensen en gebeurtenissen in Nederland die te maken hebben met de Antillen en met Suriname. Samensteller Michiel Hennis zal in zijn reportages dan ook vaak gesprekken voeren met Antillianen en met Surinamers, die waarschijnlijk niet in onze andere programma's zouden verschijnen.
Hoe is het om het terug te horen, Tom?
Ja,
grappig. Weet je het nog?
Geen idee meer.
Echt niet? Kan ik je niet herinneren?
Ja, Michiel Hennis, die herinner ik mij, die werkte toen hier. Als omroeper voornamelijk. En die is later is die galeriehouder geworden, geloof ik, in Amsterdam. Maar Dit speciale fragment, ik herinner me er helemaal niks van. Maar het ongetwijfeld echt goed.
Nou goed, je hebt ook een heleboel andere programma's erop uit, heb je ook gepresenteerd. Ja. Een soort ontdek je plekje van Nederland, ja, zal ik maar zeggen. Ja. En wat was Magazine, zeg je hier, wat was het voor een programma?
Nou, dat was een programma met korte onderwerpen. Als een magazine bestaat uit korte onderwerpen. En dat had allemaal te maken min of meer met Suriname of de Antillen.
Ja, maar eens in de 2 maanden, zeg je in de inleiding. Eens in de 2 maanden maakte je dat programma. Ja. Wat was dan het selectiecriterium voor de onderwerpen? Want je kon natuurlijk niet heel actueel zijn.
Nou, die kwamen vanzelf binnen, hoor. Dat was niet zo moeilijk.
Hoe kwamen die binnen dan?
Via de Surinamers en de Antillianen hier in dit land.
Want dat bleef je leidraad?
Dat bleef toen nog de leidraad. Later veranderde dat.
Maar is dat er niet een enorme inperking van je kapje? Ja. Want hoeveel Surinamers en Antillianen waren er toen in Nederland? Op een gegeven moment had je misschien ook wel allemaal gehad, denk dan. Alle interessante, laten we het zo zeggen.
Dat viel wel mee, hoor. Ja, zeker als je het maar eens in de 2 maanden doet.
En presenteerde jij dit programma alleen of maakte je ook reportages
ervoor?
Nee,
ik heb het in het begin een beetje gepresenteerd, maar dat is later veranderd. Ik was dus een soort, noem het maar een eindredacteur.
Een eindredacteur. Hoe was het om televisie te maken bij dit radiobedrijf?
Ja, dat is altijd een beetje een probleem geweest. De laatste tijd niet. Ik heb hier toevallig een papiertje bij me waarop, dat lees ik nu maar even vast voor. In mijn tijd, dat is mijn tijd dus, is het altijd een beetje gedoe in de marge gebleven. Jammer dat ik die politieke wil van de huidige directeur Lodewijk Bouwens en de resultaten hiervan heb gemist. Dat wou ik even kwijt.
Dat was nog een compliment.
Lodewijk, nou goed, kijk, daarmee bedoel jij denk ik, hè, want we hebben elkaar hiervoor ook al gesproken voor deze uitzending. BVN kwam eigenlijk koud nadat jij hier weg was gegaan.
Ja, precies.
En dat was iets wat jij heel graag had willen doen, live televisie maken. Zeker als ik jou nu zo hoor. We maakten eens in de twee maanden een reportage. Kan je me dat niet meer voorstellen?
Nee.
Heb jij altijd heb jij mogelijkheden onderzocht om zover te komen? Of was het gewoon helemaal niet mogelijk, live televisie, in jouw tijd?
Nou, ik heb het hier over politieke wil. Dat klinkt wat onaardig misschien. Maar laten we zeggen dat het de leiding van dit bedrijf niet zo geïnteresseerd was in televisie. Radio was natuurlijk toch nummer één. Ik ben wel eens aangesproken, de Wereldomroep, radio, televisie, hoe kan dat nou? Toen zei ik, nou, alle omroepen hier in Hilversum hebben de R in de naam. Dus allemaal radio, ja. Maar ze maken ook televisie. Dus ging dat vanzelf.
En die politieke wil is er nooit gekomen, niet in jouw tijd?
Nee, die kwam dus met
met Lodewijk, ja. Maar toen was jij weg.
Toen was ik weg.
Was jij weg.
Helaas,
ja. Alle drie, dat treft, zijn jullie ook jazzliefhebbers, hè? Lodewijk, ja, Hans en Ton. Of is het geen toeval?
Nou,
zijn jullie geselecteerd?
Ik kende Hans eigenlijk al uit de tijd dat ik naar de concerten van Transsession ging. Die werden namelijk ook door de Wereldomroep gedistribueerd. En Hans, denk ik, organiseerde dat in die tijd. Ik werkte er toen nog niet. Maar ik speelde wel eens in Transsession. En ik dacht altijd dat Hans de directeur van Wereldomroep was. Ik dacht, dat is een mooie baan. Die kan elke donderdagavond live jazz worden.
Had hij wel gewild, Hans?
Wie weet. Ja,
toen besloot je te solliciteren.
Toen ik dat helemaal wist. Ja.
Ik heb toch gevraagd iets uit te zoeken. Hij heeft uitgezocht de Netherlands Concert Jazz Band die Duke Ellington speelt. Happy Reunion.
Thank you.
op verzoek van Ton van der Horst. Waarom dit, Ton?
Nou, dat is een orkest wat is ontstaan door mede dankzij de Wereldomroep. We maakten toen een serie muziekprogramma's en toen heb ik aan Rob Matt nagevraagd. Straks horen we daar nog iets van, denk ik.
Klopt.
Heb ik aan Rob Matt nagevraagd of die een orkest wilde samenstellen en een televisieopname maken. Dat wilde hij niet, want Rob Matt is een was een nogal introverte man, zou je kunnen zeggen. En die wou dus niet. En toen heb ik het aan Henk Meutgeert gevraagd. En dat is dus de leider geworden van de Netherlands Concert Jazz Band. En daar is een televisieprogramma van gemaakt en verspreid. En vandaar.
Vandaar. Nou, prachtig toch? Zo in de vroege ochtend. Ja. Hè, om nog een beetje bij wakker te worden. We hebben het in het 9e uur van de 24-uursmarathon van de Wereldomroep ter gelegenheid van het afscheid van de Nederlandse uitzendingen over televisie. Want de Wereldomroep heeft ook altijd televisie gemaakt. Er zijn weinigen die dat weten. Maar steeds meer mensen sinds er BVN is. Hans de Wild, Ton van der Horst zei net, de politieke wil was er niet om toen ook al meer aan televisie te doen. En bijvoorbeeld ook op een andere manier te gaan verspreiden. Bijvoorbeeld live, hè? Niet meer één keer in de twee maanden in een vliegtuig naar verre orde met zo'n bandje of wat het dan ook was in die tijd. Ja. Verlangde jij ook al vanaf het begin van jouw tijd hier bij de Wereldomroep naar live televisie?
Nou, ik kreeg later pas met televisie te maken. Toen Ton en ik naar een van de vele reorganisaties samen in één dienst terechtkwamen. Die toen de naam Programma Export kreeg. En dat was op zich wel een logische naam, want dat hebben we al een paar keer nu gezegd, zowel Ton als ik. Het ging om programma's die we hier maakten en vervolgens per vliegtuig of hoe dan ook naar een andere televisie- of radiostation stuurde. Later kreeg ik pas met televisie te maken. En we hebben in 88 wel eens een paar dingen opgeschreven. Die heb ik nog even doorgelezen voordat ik hier naartoe ging.
En
een van de slotzinnen is dat het toch wel mooi zou zijn als de Wereldomroep grensoverschrijdende televisie zou gaan maken voor Nederlanders in het buitenland.
Kijk.
Dat toen niet ging, dat had met politieke wil te maken, zeker. Maar had ook natuurlijk wel met techniek en de kosten te maken.
Dat is duur.
Het is duur, maar je moet ook de technische infrastructuur hebben. Anders gezegd, je moet satellieten hebben, veel satellieten, goedkope satellieten, om dat signaal in het buitenland te brengen. Ja. En in 88 was dat nog volstrekt niet het geval.
En dat was hier natuurlijk ook. Het was natuurlijk een heel sterk radiobedrijf.
Zonder meer.
Zeer op radio georiënteerd. Ja, ja. Was jij dan ook als afdeling, jij ook Ton, waren jullie ergens weggemoffeld op de derde verdieping? Of hoe ging dat dan?
Nee hoor. Ik heb op verschillende verdiepingen gezeten en ik voelde me nooit weggemoffeld.
Maar was je een klein clubje? Met hoeveel mensen waren jullie?
De televisieafdeling was met een man of acht of zo.
Ja. Acht?
Ja,
van de paar honderd?
Nou, de radioafdeling die waren er ook nog. Hoeveel waren dat?
Dat was een man of 15.
Ja.
Dus de hele club bestond uit iets meer dan 20 mensen.
Ja. Nou, dat valt toch inderdaad wel mee.
Ja. En dat was dus een club die werkte aan een programmalijn naast de mensen die dagelijks de nieuws- en actualiteitenprogramma's maakten in de verschillende talen.
Ja.
Dat was natuurlijk veel groter.
Televisie kwam er uiteindelijk wel. Live televisie zelfs. Hè. Lodewijk Bouwens heeft dat voor elkaar gekregen. Na alweer een reorganisatie kwam er een nieuw bewind. Lodewijk directeur in 1994, hoorde net hoe dat gegaan is. Hè. Ja. Kwam in een mediabedrijf vanuit een hele andere achtergrond. Dacht jij, toen jij hier begon, zag jij de Wereldomroep toen voornamelijk ook als een radiobedrijf?
Ja, ik had eigenlijk als analyse dat het probleem van de Wereldomroep was. Dat het alleen maar een radiobedrijf was.
Probleem zelfs?
Ja, ik denk dat alle internationale omroepen tegen die tijd wel dachten over televisie of televisie hadden. Als je aan zo'n baan begint, ook al weet je niks van media, dan probeer je natuurlijk toch een beeld te krijgen van hoe zit die wereld in elkaar. En voor mij bestond eigenlijk al van meet af aan minder vanuit inhoudelijke overwegingen, eerlijk gezegd, dan vanuit strategische overwegingen, de wens om er een televisiestation bij te creëren. Nou, een beetje naar het voorbeeld van TV5, dus de Franstalige zender die zowel Franse programma's als Franstalige Belgische programma's over de wereld distribueert.
Maar strategische overweging, zeg jij. Dus
voor het overleven van de Wereldomroep, het beeld wat de Wereldomroep had, was een achterhaal. Het klinkt lelijk om dat nu te zeggen, maar dat was wat ik aantrok.
Maar je mag nu nog alles zeggen, want nu kan het nog, zeggen wij al een paar weken tegen elkaar hier op de Nederlandse afdeling.
Als ik het over beeldvorming heb, bedoel ik wat ik tegenkwam als ik sprak met bijvoorbeeld politici, dat het een in zichzelf gekeerde korte golf, ouderwets radiosysteem was, dat geleidelijk aan het contact met de wereld om zich heen had verloren. Dat was een toen had ik die baan dus al. Hè? Dat wist ik niet van tevoren dat ze er zo.
Had je het dan dus niet gedaan?
Jawel, juist wel.
Ja, je houdt van uitdagingen.
Precies.
Ja, oké, dus jij dacht, daar moeten we wat mee.
Ja, het was bovendien niet waar. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Toen ik hier een keer zat, ik vind dit de leukste baan die ik ooit gehad heb. Vooral met de leukste mensen. Omdat juist dat internationale karakter, al die nationaliteiten en die verschillende culturele opvattingen, dat sprak mij geweldig aan. Maar dit even terzijde.
Nou ja, goed. En toen dacht jij ook, dit bedrijf moet wel door. En ook naar de 21ste eeuw liefst. Hè. Dus daar moet ik wat aan gaan doen. Ja. En dan moeten ze beslist ook om een volwaardig pakket te bieden, zoals andere omroepen dat ook hebben. Ton zei het net al, alle omroepen hebben de R in de naam van radio. Maar de Wereldomroep moet ook aan echte televisie. Ja. Zonder jou tekort te willen doen, wat jij allemaal hebt gedaan hier, Ton, en Hans natuurlijk ook. Maar jij dacht, kom, ik ga daarmee door.
De basis daarvan was overigens uiteraard wel waar zij mee begonnen waren. Want als je televisie wil gaan maken, moet je programma's hebben. En je moet uiteraard distributiemogelijkheden hebben. Ja. En vooral heel veel geld, want televisie is aanzienlijk veel duurder dan radio om te produceren.
Ja. Het lijkt nu trouwens net of we terug stil zijn blijven staan in de jaren 60. Ton, even tussendoor, Lodewijk. Maar het is helemaal niet waar, Hans. Want wij waren toch ook toen al documentaires gaan maken in co-productie met binnenlandse omroepen. Hè? We maakten al hele andere soortige televisieproducten toen Lodewijk hier kwam.
Jawel, ja. Kijk, wat Ton schetst, dat zijn de televisieprogramma's die voor Suriname en Antillen zijn gemaakt. Maar tegelijkertijd is hij ook begonnen met een hele documentaire lijn. Dus dat waren kwaliteitsdocumentaires, de beter geresearchte televisiedocumentaires, die een beeld van Nederland moesten geven, want dat is tenslotte je opdracht als organisatie. En die documentaires die gingen wij ook plaatsen op buitenlandse televisiestations. Mm-hmm. En dat ging vooral via verkoop op de bekende televisiebeurzen, waar de hele wereld naartoe gaat om televisieprogramma's te verkopen en in te kopen.
Dus de buitenwereld wist al lang dat wij al moderne televisie, zal ik maar zeggen, hadden. Nog geen live televisie natuurlijk, maar wel moderne programma's.
Het buitenland wist het en degenen die het vooral wisten waren onze collega's van de Binnenlandse Omroep. Want die zagen ons met al die mooie documentaires onder onze arm. Zagen ons die internationale markt opgaan.
Ja. Hun stand op de MIP was naast jullie. Dus ja, ze konden het ook heel goed zien.
Ja.
Dus dat was de stand van zaken. We maakten prachtige programma's samen met het binnenland. Verkochten we in het buitenland. Voor Nederland hadden we nog steeds een klassiek radiostation. En toen kwamen die plannen, Lodewijk, om er eens wat groters van te maken.
Ja.
Waar is dat precies ontstaan? Weet je dat nog?
De exacte begin weet ik niet. Ik weet wel dat wij in die aanloopperiode, direct na die reorganisatie, nadat al die veranderingen min of meer waren geïmplementeerd, aan het praten zijn gegaan over, zou dat mogelijk zijn? Uiteraard met Hans, Ton was er toen niet meer, Pieter Landman was er. En met de toenmalige programmadirecteur Jonathan Marks, die daar ook heel sterk voor was. Ja, en dan wat je begint te doen is problemen schetsen die je zult moeten oplossen. En nou ja, daaraan vooraf gaat natuurlijk altijd instemming proberen te krijgen bij de politiek, omdat die het geld moeten forneren.
Ja, want televisie is natuurlijk vele malen duurder.
Ja, dat is erg duur om te produceren, maar vooral ook om te distribueren. En dat was nog in de tijd van de analoge satelliettechnologie, dus dat maakte het ook nog ingewikkeld. Ook studio's waren toen nog net in de overgang tussen analoog en digitaal, dus heel kostbaar. Enfin, om een heel lang verhaal kort te maken, het betekende ontzettend veel lobbywerk nadat hier het plan eigenlijk inhoudelijk op zichzelf niet zo verschrikkelijk lastig te maken was.
Nee, maar dat lobbywerk was nog lastiger, want de NOS was tegen.
Ja, dat wou ik net zeggen.
Intern.
Ja, een probleem wat je had is dat je in wezen te weinig programmamateriaal had. We hadden wel die hele mooie documentaires. Mm-hmm. Maar de enige twee omroepen die direct enthousiast waren, waren de TROS en de KRO. En met name de NOS. En die hadden we natuurlijk heel hard nodig. Want ja, televisie maken zonder nieuws, dat wordt heel moeilijk. Die wilde niet meedoen, die zag het als concurrentie. Wat eigenlijk Hans net ook al zei over die stand op de beurs.
Ja, maar wel een beetje raar, want NOS is een binnenlandse omroep in Nederland. Wij zouden toch wereldomspannende televisie gaan doen.
Ja, maar die ambitie hadden zij zelf intussen ook. In elk geval, ze hadden daarvan gehoord en dus hadden ze die ambitie ook.
Reeds in de wielen.
Ja, maar goed, het is uiteindelijk wel goed gekomen. We hadden een eigen programma waar de dagelijkse actualiteit op een wat luchtiger manier, enfin, daar weet je alles van, op een wat luchtiger manier werd gepresenteerd, Studio NL. Dat maakte het ook wel heel erg leuk, omdat dat hier in huis gemaakt werd. Dat was een eigen programma wat live ging. Maar het belangrijkste in het hele verhaal was natuurlijk toch staatssecretaris Nuis, die dat wilde plan wat hier ontwikkeld was, wel bereid was te ondersteunen.
Ja, die wilde dat steunen en die heeft het dus eigenlijk ook mogelijk gemaakt.
Althans, die heeft een experiment goedgekeurd, dat noemden we zomertelevisie. We hadden daar een aantal voorwaarden voor bedacht. Hoeveel mensen kunnen dat in principe zien? Hoeveel mensen zouden zo'n schoteltje hebben? Het richtte zich natuurlijk op dat ogenblik heel erg op ons oude publiek, namelijk ons radiopubliek op de campings, Zomertv.
Ja, precies. Ik ga je even onderbreken, want we gaan nu twee onderdelen van dit programma combineren.
Kijk.
Het nieuws bij de Wereldomroep door een eigenzinnige bril bekeken en wereldwijd verspreid. De meest historische, onvermijdelijke, curieuze, leuke en opmerkelijke nieuwsfragmenten van de afgelopen 65 jaar. In dit uur...
Natuurlijk een fragment over de eerste uitzending van Zomer TV op 1 juni 1996. U hoort presentatrice Debbie Petter.
Goedenavond. Welkom bij de eerste uitzending van Wereldomroep Zomertelevisie. U bent in het bezit van een schotel, want u kijkt, en dat kunt u blijven doen, de hele zomer lang via de Astra-satelliet. En dan kijkt u naar Zomertv. En dat is een uitzending van 's avonds van 8 tot 12 uur voor alle Nederlanders in Europa. Dus voor mensen die daar wonen en werken en ook voor vakantiegangers. U krijgt een selectie uit de programma's van Nederland 1, 2 en 3. En we beginnen elke dag met Studio NL. Dat is een eigen productie van de Wereldomroep met daarin allerlei kwesties die ons in Nederland bezighouden. U hoeft dus nu niets meer te missen.
Ja, dat was Debbie Petter. 1 juni 1996, die arme Debbie moest het helemaal uit gaan leggen, hè, voor al die kijkers. Een schotel en hoe dat dan werkte. En televisie en een eigen programma van de Wereldomroep. Heel ingewikkeld allemaal. Hier was het ook ingewikkeld, want het was al niet makkelijk om het politiek voor elkaar te krijgen. De staatssecretaris Aad Nuis die zette zich er op een gegeven moment achter en toen kwam het van de grond. Hè?
Ja, overigens deed hij dat nog wel op persoonlijke titel. Hij zei erbij, ik kan je niet beloven dat als het lukt, dat we er dan mee doorgaan. Maar deze 3 maanden wil ik dan nog wel financieren.
Ja, goed, die had je. Die had je in de zak, hè?
Ja.
En praktisch gezien ook, wil je daar nog iets over vertellen? Want je ging dus zo'n groot project aan, weliswaar maar voor 3 maanden. Maar je ging elke dag televisie maken. Ja. In dit, het zijn nog maar een keer gezegd, radiobedrijf. Maar met live televisie hadden wij hier geen ervaring. Hoe was dat toen in die dagen?
Ja, de uitvoering van dat hele proces was eigenlijk... een beetje houtje touwtje. We hadden dus hier een kleine studio waarin dat dagelijkse programma werd gemaakt. Zo klein was hij trouwens niet eens. Ik denk dat er een hoop omroepen destijds al jaloers waren op onze presentatiestudio. Ja, voor de rest werden de bandjes door een fietscourier van hier naar de NOS gebracht. Waar het naar de uplink ging, dat zijn technische termen, dan werd het dus naar de satelliet gebracht. En dan werd het via die satelliet weer naar de mensen teruggebracht en dan kon je daar naar kijken.
Ja.
Dus het was eigenlijk een beetje ja, simpele houtje-touwtje manier van werken, maar het werkte.
Het werkte toch? Ja. Hans, hoe heb jij dat ervaren? Hoe was de sfeer hier? Lodewijk zei nog, dat weet jij. Ja, ik weet het, want ik heb natuurlijk daarna meegewerkt aan Studio NL, maar pas het jaar daarna. Dus 96 was ik nog niet bij betrokken. Maar hoe was het hier echt een soort pioniersgeest hier in de gangen? Was dat?
Ja, ik heb het ervaren als een fantastische tijd. Al was het alleen al omdat de droom waar Ton en ik het over gehad hebben werkelijkheid werd. Hè? Voor het eerst gingen we rechtstreeks live televisie maken voor Nederlanders in het buitenland. We deden dat voor een korte periode en we deden dat ook, en Lodewijk schetste dat een beetje, we deden dat ook om aan te tonen dat de Wereldomroep het zou kunnen. Hè? Want er waren nogal wat weerstanden van andere partijen. En wij hebben toen, en dat heeft de directie, toenmalige directie besloten, gezegd, wij gaan het gewoon doen en daarmee laten we zien dat wij het kunnen. We hebben daar wel... Een buitenproducent voor in de arm genomen. Want het was wel logisch dat we die stap zetten. Want het was een periode van mensen aantrekken. En na 3-4 maanden moesten ze weer vaarwel zeggen. Want we hadden maar geld voor een korte periode. En dat hebben we toen gedaan samen met Palm Plus van Ruud van Breugel. Die dus ook een belangrijke rol samen met Pieter Landman bij het hele opzet van Studio NL en Zomertv heeft gespeeld.
Ja, dat moest ook wel. Hè? Wat jij zelf zegt, je moest voor 3 maanden even een televisieafdeling uit de grond stampen. Ja, ja. Dat kon niet anders.
Nee, en dat ging dus wel om 30 mensen er opeens bij.
30 mensen?
Ja, want we hadden een redactie voor Studio NL nodig. Nou, een dagelijks televisieprogramma van 1,5 uur, 7 dagen per week. Dat vraagt een behoorlijke redactie. Verder hadden we natuurlijk mensen nodig die zich bezighielden met het verwerven van de programma's vanuit Nederland 1, 2 en 3. Dat ging niet altijd even gemakkelijk. Al was het alleen al bijvoorbeeld het regelen van rechten. He, want dan voor een heleboel programma's waren de rechten niet geregeld voor internationaal gebruik.
En dat moest je natuurlijk wel doen, want je ging naar de hele wereld. Nou, in eerste instantie nog niet.
Zo'n
ging eerst naar Europa.
In eerste instantie Europa. En we gingen in eerste instantie, richtten we ons op die kijkers die allemaal hun satellietschotel op de Astra-satelliet hadden staan. Omdat die kijkers vooral keken naar RTL, want die gebruikten ook die Astra-satelliet. Overigens was RTL precies in die periode gestopt met uitzenden via de Astra-satelliet.
Dus je kon er gewoon in dat gat springen?
Dat was het. En er zat ook nog geen, de publieke omroep zat toen nog niet op de satelliet. Dus wij waren inderdaad, wij vielen in een prachtig gat.
We waren goed op tijd.
En dat werkte ook wel, want we hadden onszelf tot doel gesteld dat we 10% van de potentiële kijkers wilden hebben bereikt na afloop. Dat was ook de afspraak met de staatssecretaris toen. Ik meen dat er 1 miljoen mensen op vakantie ging dat jaar, wat eventueel zou kunnen kijken naar Zomertv.
En 10% was de doelstelling? Dus 100.000 mensen?
Precies. Okay. Maar uiteindelijk om dat nog even af te ronden, het bleek er 550.000 te
zijn. 550.000?
Ja, niet dat ze elke avond keken, maar we hadden 550.000 mensen.
De doelstelling was ruimschoots gehaald. Ja. Ik wil je toch nog even in de sfeer van die tijd terugbrengen. Ik zal het nog even laten horen hoe Debbie Petter reageerde. Ik heb haar voor deze uitzending trouwens benaderd. Maar zij speelt s'avonds in de theaters tegenwoordig. Dus het was voor haar een beetje vroeg om hier te zijn. Maar zij is ook geïnterviewd voor de eerste uitzending van Zomertv op 1 juni 96. Door de radio natuurlijk van de Wereldomroep. We gaan een stukje luisteren.
De repetities staan op het punt te beginnen. Debbie Petter is een van de twee presentatoren. Ben je een beetje zenuwachtig om?
Ja. Ja, het is hartstikke spannend natuurlijk, zo'n eerste uitzending. Het is, hier in no time is hier een studio opgezet. En heel veel mensen hebben in een paar dagen tijd dit tot stand moeten brengen. Het is spannend, ja.
Het is natuurlijk wel heel erg aardig hè, dat je als televisiepresentatrice in heel Europa te bekijken bent.
Ja, ik vind het nog moeilijk om me dat voor te stellen, maar het is een leuk idee.
Ja. Wie spreek je nou toe? Hè? Vaak denken mensen als je voor radio of televisie bent, dan neem je iemand in gedachten en die spreek je toe. Wie heb jij in gedachten?
Ik heb in gedachten, ik ken een paar mensen die in het buitenland wonen en nog echt een binding met Nederland hebben. Die het heel erg leuk zullen vinden om deze vorm van televisie te ontvangen. Maar ook gewoon mensen die op de camping zitten.
Debbie Petter in een interview vlak voor haar eerste uitzending. Mensen die op de camping zitten. Ja, Ans de Wilde was toch eigenlijk onvoorstelbaar dat je met een schotel op vakantie zou gaan in je caravan. Maar dat deden mensen dus ook echt.
Dat begon te komen.
En die gingen dan televisie kijken terwijl ze in een buitenland gewoon lekker op vakantie waren. Om daar de omgeving te gaan verkennen, gingen ze in hun caravannetje Nederlandse televisie kijken?
Ja, maar er zijn ook Nederlanders in die periode die 25 kilometer gingen rijden om de Telegraaf van 1 dag ervoor te kopen. Dus wat is er dan leuker dan met een schotel rechtstreeks televisie te kunnen bekijken?
Ja, toen wij die een keer die campagne gestart waren, hebben we ongelooflijk veel reclame gemaakt. En de satellietboeren die zagen hun kans om daarmee met allerlei speciale aanbiedingen ook mensen lekker te maken voor kijkers in de satelliet. Dus ze werden voor een prikje verkocht. Je kon geloof ik voor 16 guldens kon je al zo'n setje kopen. Ja. Zo'n mobiel setje. Ja, dat was eigenlijk een nieuwigheid die iedereen leuk vond.
Ja, ik plaag jou eigenlijk ook, Hans, want ik weet dat jij met je caravan ook lekker de schotel meenam, toch?
Ik neem hem nog steeds mee. Ja. Ik nam hem mee omdat ik het leuk vond om in de zomerperiode naar onze eigen programma's te kijken. En ik doe het nog steeds.
Dus jij keek zelf ook?
Ja.
En keek jij ook, Lodewijk, op vakantie?
Wij hadden toen wel een huis in Frankrijk, maar nog geen schotel, geloof ik. Maar die is wel vlak daarna, toen het een keer definitief werd. Dus toen het niet meer Zomertv was, maar het werd BVN. Toen hebben we daar ook een satellietschotel. Het mocht namelijk eigenlijk niet. Ja, we zeggen BVN mocht wel. Maar je moest ook nog zo'n kaartje hebben, wat je eigenlijk niet in het buitenland mocht gebruiken.
Nee, dus een hoop gedoe, hè? Ja. Maar heel veel mensen deden dat gewoon.
Uiteraard. Die gingen daar allemaal kijken. Ja. Dat wordt nog steeds gedaan.
Ja. Ton, kijk jij. Heb jij BVN? Ben je een BVN-kijker?
Nee. Ik ben überhaupt niet zo'n kijker meer. Nee, ik kijk dus wel veel naar de televisie. Maar als ik in het buitenland ben, dan ga ik niet naar de televisie kijken.
Nee, het was jouw droom om live televisie te gaan doen, maar om te gaan maken. Ja, ja, niet om te gaan kijken.
Nee, om te maken en het te laten gebeuren, ja.
Maar kan je je voorstellen, je kijkt dan zelf weinig, wat mensen er leuk aan vinden? Om Nederlandse televisie in het buitenland te kunnen zien live.
Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar blijkbaar is er toch behoefte aan op een of andere manier. Om het contact met thuis te houden en zo. Dat denk ik wel.
Ja, je ziet, ik heb gisteravond in het kader van deze slotmarathon nog een uur televisie gepresenteerd op BVN. Waarin we mensen ook voorleggen hè, wat ze ervan vinden dat de wereld omhoog stopt met radio. Ja, de ervaring leert toch dat als mensen eenmaal een schotel in huis hebben, dan gaan ze televisie kijken en luisteren ze niet meer naar radio. En ook om die band met Nederland te onderhouden, hè, toch nog steeds willen weten wat er hier gebeurt in dit land, wat ze vaak ook bewust verlaten hebben, maar ze willen toch nog even weten wat er hier gebeurt.
Ja.
Maar dat herken jij niet helemaal als ik je zo goed beluister.
Nee. Ik hoorde gisteren overigens een reportage dat de transportwereld nogal in paniek is geraakt.
Ja, onderweg. Ons radioprogramma voor vrachtwagenchauffeurs stopt natuurlijk ook. Ja. Maar maakt een doorstart. Dat heb je dan ook gezien.
Ja, dat heb ik ook gehoord.
Ja, het gaat wel verder. Ook vanwege allemaal die band met Nederland. Ja. En televisie, Lodewijk, je zei het net, ZomerTV na 3 maanden was een groot succes.
Ja.
100.000, zo 10% van die miljoen, dat was een beetje het streefcijfer. Het werden de 500.000.
Ja.
Dus dat was helemaal goed. Je hebt vooruitgelopen op een onderzoek wat is gedaan. Hans de Wild die zei daar ook nog iets over in de uitzending van De Wereld Omroep. Jij zei ook van nou, het is een experiment en we gaan even kijken of hoe het dan valt. Hè? En of we er dan mee door mogen gaan. Maar er waren natuurlijk ook politieke haken in ogen. Dat zei je al, staatssecretaris Nuis zei. Ik ga dit op persoonlijke titel nu goed vinden.
Ja.
Maar volgend jaar, dat is dan weer een heel ander verhaal. Hè? Maar we weten het, BVN is er nog steeds. Dus het was een succes. Het kon doorgaan.
Ja, het kon uiteindelijk doorgaan.
Maar waar hing dat dan van af? Hing dat ook van de financiering af het jaar daarna? Hoe ging dat door, Lodewijk?
Het hing van twee dingen af. Van de financiering en vooral ook van de toezegging van de NOS. Die aan dat experiment wel hadden meegedaan. Om ook als het een definitieve zender zou worden, met name het nieuws te blijven leveren. Intussen waren ook een hoop andere omroepen aangeschoven hoor. Want toen de mensen een keer merkten dat ze door heel Europa hun programma's konden laten zien, toen wilden ze eigenlijk graag aansluiten. En toen kregen we het zelfs lastig genoeg om alle aanbod wat we kregen uit te zenden.
Toen zagen ze dat het een succes was, toen wilden ze wel meedoen.
Precies,
natuurlijk.
Ja. Maar inderdaad, we hebben toen ongelooflijk gelobbyd, zowel bij de Tweede Kamer als bij collega's in het binnenland. En op een bepaald ogenblik is er inderdaad opnieuw budget vrijgemaakt. Nuis wilde aanvankelijk dat we nog een proef deden. We wilden dat we winter-tv gingen doen. Maar daarvan hebben wij gezegd dat doen we niet. Want dat is eigenlijk weggegooid geld. Of we gaan nu full speed vooruit. Of houden we er aan mee op. En dan is het uiteraard uw politieke keuze dat u dat geslaagde experiment niet hebt willen laten doorgaan. Zo moet je dat soort verhalen natuurlijk bij de politiek proberen rond te krijgen. En dat is uiteindelijk gelukt.
Ja.
Departement, het ministerie van OCMW, heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. En zeker ook de toenmalige politieke assistent van Aad Nuis, die nu directeur is van de VPRO, Lennart van der Meulen, die hield ons heel erg op de hoogte van wat er allemaal speelde. Onder andere ook over de avonturen van de NOS, die toen plotseling, toen wij aan het starten waren, buiten de reguliere budgetten om ook een abonnement hadden genomen op de kanaal digitaal satellieten die er toen waren. En daar kregen wij een seintje over. En Joop Daalmeijer, onze later hoofdredacteur hier, was toen directeur bij Kanaal Digitaal. En die heeft ons toen min of meer voorrang gegeven, zodat we dan toch als eerste. Zo kinderachtig ging dat in die tijd. Het is vervelend om het te zeggen. Later is dat allemaal heel goed gekomen.
Jawel, maar in deze tijd gebeurden volgens mij ook nog best wel kinderachtige dingen op dit vlak. Zoals je het nu beschrijft, Lodewijk. Maar het klinkt een beetje ontluisterend. Want je zou zeggen, je kunt toch prima samenwerken inderdaad.
Dat was natuurlijk ook ons uitgangspunt. Wij zeiden, het is televisie die gemaakt en betaald is door Nederlanders. Ja, dat was toen nog kijk- en luistergeld. En dus is het gewoon voor alle publieke omroepen, wij waren ook een publieke omroep, een van de twee officiële niet-ledengebonden publieke omroepen. En die moeten dat van elkaar kunnen gebruiken. Enfin, je kan er lang over praten, het is uiteindelijk goed gekomen.
Het is gelukt, het is goed
maar
gekomen.
Maar op de grens van die start heeft het nog wel ertoe geleid dat het niet meer het beste van Nederland ging heten, maar het beste van Vlaanderen en Nederland. Want die kwestie over dat nieuws hebben we geprobeerd te omzeilen door Vlaanderen te vragen om mee te doen. In de vorm van, als wij nou jullie programma's distribueren, mogen we van jullie dan de content hebben. En die soort uitwisselingsdeal kwam tot stand, ongeveer gelijktijdig met het feit dat het definitief werd toen dat de NOS dan toch maar de journaals zou leveren. Dus toen hadden we niet alleen twee journaals, maar toen hadden we ook ineens nog een veel grotere aanhang. Namelijk niet alleen onder Nederlanders, maar ook onder Nederlands sprekende Vlamingen, Belgen.
Ik heb ook jou gevraagd, Lodewijk, om een muziekje uit te zoeken.
Ja.
Het is geworden Summertime van de Dutch Jazz Orchestra Group.
Nou,
zeg ik goed, hè?
Dat zeg je.
Sorry. Oh, dan mag jij het helemaal goed zeggen.
Nee, het is heel flauw om dat te zeggen. Het is een dubbel CD die gemaakt is destijds door de muziekafdeling onder Hans de Wild. Van en het trio Rob Matna en de Dutch Jazz Orchestra, dat onder zijn leiding stond. Dat was dat orkest waar Ton het net over had, wat aanvankelijk dus zou optreden. En de ene de cd is de trio cd en de andere is de big band. En omdat Ton de big band al had, dacht ik, doe ik het trio. Dus het is het trio voor Rob Matna, maar het is ingedubt. Hij speelt zelf zowel synthesizer als trompet.
Ik hoop wel dat ik dan de goede heb gevonden, Lodewijk.
Nou, als je de titel hebt gekozen die ik had genoemd, dan is het gelukt.
Summertime, een verzoek van Lodewijk Bouwens. Al zo vaak uitgevoerd dat je denkt, wat kunnen we daar nou nog mee doen? Maar het kan.
Je hoort het kan altijd beter. En Belgisch-Nederlandse samenwerking, hè? De drummer is een Belg.
Kijk.
Drie Pallemaerts.
Heel goed. Nog even over BVN om het af te sluiten. BVN is nu een heel groot succes, wereldwijd te zien ook. Het is uitgegroeid van het experimentje van 3 maanden in Europa tot een wereldomspannende live satellietzender voor Nederlanders in het buitenland. Er kwamen natuurlijk steeds meer werelddelen bij, hè, in de loop der tijd.
Ja, we zijn eigenlijk over de hele wereld ontvangen. We, zeg ik nog steeds, maar BVN...
Wat goed, je voelt je nog steeds bij ons betrokken.
Ja, absoluut. BVN heeft, als ik me goed herinner, een potentieel bereik van 50 miljoen kijkers. Dat zijn uiteraard niet allemaal Nederlanders, maar dat is het bereik van het aantal satellieten wat nu in de lucht is en waar BVN op loopt. En wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat BVN in een cyclus draait waarbij het altijd op het goede moment in de goede zone, in de goede tijdzone zit.
Nou, op het goede moment het programma kan kijken, niet midden in de nacht of
nee,
zo.
Als je een kinderprogramma uitzendt, dat moet ergens aan het eind van de middag zijn of het begin van de avond. Maar als je dus alleen maar uit moet gaan van de binnenlandse televisie, ja, dan krijg je natuurlijk verkeersinformatie over de opstoppingen bij de ochtendspits, s'nachts om 2:15 of zoiets. Dus, en dat is overigens, dat brengt mij ook op het feit dat radio, het is daarom des te jammerder dat die Nederlandse radio nu gestopt wordt. Want iedereen kan wel zeggen, je kunt wereldwijd naar de publieke omroep luisteren op radio. Maar dat heeft hetzelfde probleem. Die zitten in de tijdzone van Nederland. En dat is een beetje een arrogant idee, dat iedereen in de Nederlandse tijdzone zit. Het is jammer, maar dat is niet zo.
Nee. Maar de radio gaat nu weg. Jij zei straks, tv is om strategische redenen opgericht. Wil een volwaardige omroep worden. De Wereldomroep heeft zich een aantal jaren ook geprofileerd op BVN met eigen programma's. Die zijn er nu niet meer. Was het een kans geweest om dat juist te versterken en te zeggen, we gaan ons meer profileren op BVN juist, om ons ook ons imago wat op te krikken en om ons wat bekender te maken?
Dat zou ten koste gegaan zijn van andere onderdelen van de Wereldomroep. En we zaten natuurlijk sowieso in de zeg maar, eind van de jaren 90 begon het weer opnieuw te rommelen in de politiek met bezuinigingen en alles. Het was ook dan weer een financieel argument waardoor je het niet kon uitbreiden en eigenlijk steeds afhankelijker werd van de binnenlandse omroep om met ons samen te werken. De Belgen hebben nog een flink aandeel in de kosten genomen uiteindelijk, nog hebben ze trouwens nog steeds. Maar voor de Wereldomroep was het met alle bezuinigingen die er waren toch moeilijk om de boel overeind te houden.
Maar toch een radiobedrijf overeind houden in een tijd dat tv bijna domineert. Waarmee ik niet zeg dat je radio niet moet hebben.
Nee.
Maar zo'n accentverschuiving, of een wat grotere accentverschuiving, laat ik het zo zeggen, een scherpe keuze, was misschien toch wel verstandig geweest. Wat denk je?
Ik heb er wel eens over gedacht, en we hebben het ook wel eens besproken, dat je in wezen de Nederlandse radio-uitzendingen zou kunnen maken volgens dezelfde formule als BVN-TV. Als een soort assemblagezender. Dus een kleinere redactie die eigenlijk niet zozeer zelfprogramma's maakt, maar een selectie maakt. Het beste van de Nederlandse publieke radio. En dan word je een distributeur van dat soort programma's. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat een niet te winnen gevecht is geweest.
Nee.
Het is natuurlijk zo dat in Nederland, en zeker de Nederlandse redactie, dat zijn mensen die, ja, al jarenlang dat werk doen en hier werken. En daar spelen andere argumenten mee dan alleen maar idealisme van de Wereldomroep moet groter en moet voorwaarts.
Er was intern ook weerstand, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Hans de Wild, Wereldomroep maakt geen programma's meer op BVN. Dat was toch wel het geval toen jij hier nog werkte. Vond je het jammer dat dat eigenlijk weer afgebroken is? Want jullie waren zo enthousiast bezig met de televisiezender opbouwen. BVN is wel een succes, maar ja, de Wereldomroep is op dat platform niet meer verschenen. En nu gaan ook nog de Nederlandse uitzendingen er hier aan.
Ja, dat is zeker jammer. Kijk, de reden waarom we in ZomerTV en later BVN hebben gekozen voor een eigen programmalijn was omdat we vonden dat de Nederlander in het buitenland op een andere manier geïnformeerd moet worden dan je krijgt via de binnenlandse omroep. Je woont in Hongkong en je hoort opeens dat er een spookrijder bij Apeldoorn is gesignaleerd. Dus we hebben gekozen voor programma's als Studio NL en nog een rijtje andere, om juist typisch in die informatiebehoeften te voorzien die de Nederlander in het buitenland had. Wat dat betreft deden we dus precies dezelfde dingen als onze Nederlandse radiocollega's. Dus in die zin is het jammer. Maar Lodewijk schetst het al, het zijn dure producties. Er kwam weer een bezuinigingsgolf aan zo tegen het jaar 2000 of iets daarvoor. Ja, en dan moet je keuzes maken. En televisie is heel erg duur.
Televisie is heel erg duur, ja. Goed, nu zijn er geen keuzes meer te maken. De keuze is voor ons gemaakt. Radio, Nederlandse radio is voorbij bij de Wereldomroep. In jullie tijd, Ton en Hans, heeft die donkere wolken toch ook al boven gehangen. Er is toch van alle decennia dat men tegen elkaar zei, de Wereldomroep, die wordt binnenkort opgeheven. Ja. Wat doet het met jou, Ton, dat het nu ook echt gaat gebeuren?
Nou, ik had nog de hoop dat het weer niet zou doorgaan, dat besluit. Want ik heb in de 28 jaar dat ik bij de Wereldomroep gewerkt heb, om de 4 jaar, of beter gezegd, bij iedere kabinetswisseling hoorden we het geluid, de Wereldomroep, enzovoort. Dat is niet gebeurd, heel lang. En nu gebeurt het dus helaas wel. Ja. En dat is jammer.
Dat gaat jou nog aan het hart.
Zeker.
Zeker, of ondanks het feit dat je ook al zo lang weg bent hier.
Ja, ondanks dat, ja, natuurlijk. Ja.
Jij, Hans?
Ja, precies hetzelfde gevoel. En vergeet niet, ik kwam in 81 en toen maakte ik de revival mee van de korte golf. Die korte golfradiootjes werden toen goedkoop, klein en draagbaar. En de Nederlander die op vakantie ging massaal luisteren naar de Wereldomroep. Vooral ook door programma's zoals Radio Tour de France, die we samen met de Binnenlandse Omroep maakten. Dus dat was een geweldige tijd. En ik denk inderdaad dat het jammer is. Aan de andere kant begrijp ik wel dat de Nederlandse vakantieganger of de Nederlander in het buitenland andere kanalen heeft om aan zijn informatiebehoeften te voorzien.
BVN. Hans.
Internet.
Maar je kunt ook radio luisteren via de satellietschotel. Ja.
Nee, dat klopt. Maar dat blijkt toch weinig te gebeuren, merkten wij ook gisteren toen wij het programma hadden met de stelling jammer dat de Wereldomroep radio stopt. Of luisterde u eigenlijk nog? Hè? Dat zie je dan ook gebeuren. Lodewijk, hoe vind jij het? Is het echt het einde van een tijdperk?
Oh, absoluut. Ik vind het heel erg jammer. Ik vind het echt heel erg jammer. Maar ik ben er natuurlijk niet bij betrokken geweest. Ik heb ook geen idee of die besluitvorming nog te beïnvloeden zou zijn geweest. Maar ik neem aan van niet, want anders was het wel gebeurd.
Nee. En laat ik zeggen, als oud-wereldomroepman, want volgens mij heb jij hier ook je hart liggen, hè, toen je eenmaal gewend was aan dit bijzondere bedrijf, toen je hier kwam.
Toen zij eenmaal aan mij gewend waren, zou je ook kunnen zeggen.
Nou, het is toch niet zoveel moeite gekost?
Nee,
had je dat
niet
idee?
Nee, grapje.
Goed, dus als jullie alle drie nog even het laatste woord mag geven, wat zou je, Hans, hoe herinner jij je de Wereldomroep? Hoe zou je ons willen herinneren?
In ieder geval als een bedrijf waar ik met ontzettend veel plezier 21 jaar lang heb gewerkt.
Lodewijk?
Voor mij een veelheid van culturele indrukken waar ik inderdaad wat mijn leukste baan is geweest die ik heb gehad. Ja.
Ton?
Het was ook mijn leukste baan, maar ook de enige geloof ik.
De mijne zeker niet.
Ja. En met een onvervuld verlangen bij jou, Ton, in ieder geval om live televisie te gaan maken. Maar volgens mij heb je met heel veel plezier die prachtige producties gemaakt, die trouwens terug te zien zijn, ook op YouTube, wist je dat?
Ja, dat heb je me verteld.
Ik zeg het nu ook tegen de luisteraars, al die filmpjes zijn te zien op YouTube die jij gemaakt hebt.
Ja, hier gaat er een.
Uit de oude doos. Ja, kijk, we hebben hier ook een scherm. Prachtig, hè? Een
film over Schiermonnikoog was dat.
Kijk. Geniet er nog even van, nu het nog kan, zeggen wij ook heel vaak deze weken tegen elkaar hier bij de Wereldomroep. Dank jullie wel, Ton van der Horst, Hans de Wild en Lodewijk Bouwens, dat jullie hier op dit vroege tijdstip hebben willen zijn bij ons in onze 24-uurs radiomarathon. Ik zie jullie vanavond graag terug, als jullie in de gelegenheid zijn, als we de Nederlandse uitzendingen om 10 uur vanavond echt gaan afsluiten. Dank jullie wel.
Bedankt.
Tot zover de Wereldomroep. De wereld van de luisteraar.
Toen we pas kwamen, dan had ik een kleine wereldontvanger. En dan moest je s'avonds, dan klom ik achter het huis de berg op. En dan had ik een hele grote antenne, had ik een korte golfantenne. En dan moest ik wachten tot de ionosfeer goed genoeg gedaald was. Dat je die korte golf helemaal vanuit Madagaskar helemaal rond de aarde konden. En dan kon je moest je goed op de klok letten. En dan hoorde je het merk toch hoe sterk. En dan heel vaag in de achtergrond. En dan steeds ging het weg en dan kwam het weer terug. En dan en was ook dat tijd van het jaar had er ook nog mee te maken. Weet je, aan de andere tijd van het jaar moest je verschillende tijden gaan luisteren. En dat was onze enige verbinding die we eigenlijk met Nederland. Ja, ik kon wel bellen natuurlijk. Dat kostte natuurlijk een vermogen in die tijd. 10 gulden, 5 euro per minuut. Nou, dat is. En dan. En dan verdiende je natuurlijk niet zoveel, dus dat was echt heel lastig. Dat was heel moeilijke telefoongesprekken waren dat. En dan s'avonds naar de Wereldomroep luisteren. Dat was leuk, maar dat was onze enige band met Nederland. En dat is het enige, dan ging ik wel eens naar de ambassade even de krant lezen, weet je wel. Daar lag ook wel kranten van drie of vier weken geleden. Maar dat was onze enige band. En toen kwam BVN, nou, dat was amazing. Dat je met een satelliet zelfs tv kon kijken. Dus ik heb toen een speciale satelliet schotel op het dak gezet. En toen hij dan de eerste verbinding maakte, dan de eerste keer dat de BVN op het scherm kwam, was het of er iets hersteld werd. Of een band met Nederland hersteld werd. Ja, dat was ongelooflijk.
Het bijzondere gevoel van thuis. Van de radio als vriend in den vreemde. Tot zover de Wereldomroep. Tot vanavond 10:00.